Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 146, 1, 2 en 3. Samen uit het woord van God, uit het Oude Testament, het boek Genesis, het 32e hoofdstuk. Genesis 32.
Jacob toog ook zijn zweefs, en de engelen Gods ontmoetten hem. En Jacob zeide, met dat gij hen zag, dit is een heerleger Gods. En hij noemde de naam derzelver plaats Mahanaim. En Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht tot Esau zijn broeder, naar het land Seir, de landstreek van Edom. En hij gebood hen, zeggende, zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Esau, zo zegt Jacob, uw knecht, ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban, en heb er tot nu toe vertoefd. En ik heb ossen en ezels, schapen en knechten en maagden, en ik heb gezonden om mijn heer aan te zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. En de boden kwamen weder tot Jacob, zeggende, wij zijn gekomen tot uw broeder, tot Esau, en ook trekt gij u tegemoet, en 400 mannen met hem. Toen vreesde Jacob zeer, en hem was bange, en hij verdeelde het volk dat met hem was, en de schapen, en de runderen, en de kemels, in twee heren. Want gij zeide, indien Esau op het ene heer komt en slaat het, zo zal het overgebleven heer ontkomen. Voorts zeide Jacob, o God van mijn vader Abraham, en God van mijn vader Isaac, o Heere, die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land, en tot uw maagschap, en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die gij aan uw knecht gedaan hebt, want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heren geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vrees hem, dat gij niet misschien komen en mij slaat, de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen, en ik zal uw zaak stellen als het zand ter zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. En hij vernachtte al daar diezelfde nacht, en hij nam van hetgeen dat hem in zijn hand kwam, een geschenk voor Esau zijn broeder. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen met garveulens, 40 koeien en 10 varren, 20 ezelinnen en 10 jonge ezels. En hij gaf ze in de hand zijner knechten, elke kudde bijzonder. En hij zeide tot zijn knechten, gaat gijlieden door voor mijn aangezicht en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde. En hij gebood ten eerste, zeggende, wanneer Esau mijn broeder u ontmoeten zal en u vragen, zeggende, wiens zijt gij en waarheen gaat gij en wiens zijn deze voor uw aangezicht, zo zult gij zeggen, dat is een geschenk van uw knecht Jacob, gezonden tot mijn heer, tot Esau, en zie, hij zelf is ook achter ons. En hij gebood ook den tweede, ook den derde, ook allen die de kudden nagingen, zeggende, naar ditzelfde woord zult gij spreken tot Esau, als gij hem vinden zult. En gij zult ook zeggen, zie uw knecht Jacob is achter ons, want gij zeide, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk, dat voor mijn aangezicht gaat, en daarna zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht, doch hij zelf vernachtte diezelfde nacht in het leger. En hij stond op in diezelfde nacht, en hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen, en hij toog over het veer van de Jabok. En hij nam hen en deed hen over die beek trekken, en hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over, en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd, als hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam dier plaats Peniel, want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, als hij door Peniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op deze dag, omdat gij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had, aan de verrukte zenuw, tot zover.
zoeken wij nu samen het aangezicht des Heer. Heren, voor de tweede maal op deze gebedsdag naderen wij als de gemeente voor uw heilige aangezicht om u te erkennen als de God van ons leven, om u te smeken of u ook vanaf deze biddag tot de dankdag met ons wil optrekken. En dan zingen we ook met het dichter gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, gedenken niet meer aan, maar vergeef ons onze zonde. Heere, zo hebben we u leren kennen door uw genade, dat u de zonde vergeeft en de ongerechtigheid ons niet toerekent. Gij hebt het aan uw gemeente, aan uw kerk, aan uw kinderen geopenbaard en gij doet het nog. En het is onze enige troost, beide in leven en in sterven, dat u, in plaats van ons te vernielen en ons over te geven in de eeuwige nacht, uw eigen zoon niet spaarde, maar hem naar de wereld zond, om in onze plaats te staan en de toorn Gods te dragen tot in de hel toe, maar daarin ook een eeuwige overwinning te behalen voor alle die in u geloven. Heere, laat die genade ons hart aan uw voeten brengen, dat gij met alle tijdelijke zegeningen die je tussen bid en dankdag ons schonk, daar het ons aan niets ontbroken heeft, met die eeuwige zegeningen voortkomt, die blijven over dood en graf. Dat we niet alleen eten en drinken, kleding en woning hebben ontvangen, maar dat we van uw genade hebben mogen leven. Dat we gehoord hebben van het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat u ons als bij de hand gevat heeft en ons gebracht aan de voet van het kruis, waar gij uw hart hebt laten zien, het binnenste van uw hart, uw zoon, uw enige, die gelief had. Gestorven voor de schuld die hij zelf niet gemaakt had, maar die wij samen gemaakt hebben. De schuld die door ons nooit meer te verheffen is, nooit meer, waaronder we eeuwig hadden moeten verzinken. Maar toen hebben uw gedachten des vredes over ons gehad, onuitsprekelijk, eeuwig aanbiddelijk, gedachten des vredes. Om niet ons te straffen, maar uw eigen kind, uw geliefde, onze Heere Jezus Christus. Waardig om eeuwig te ontvangen lof, dank en aanbidding. O Heere, mogen we er iets van leren. Het is toch voor een ieder van ons nodig om getroost en zalig te leven en te sterven. We danken u voor al het goed dat u voor het leven geschonken heeft. Maar Heere, we hebben er niet genoeg aan. We hebben een ziel. Die hebt u ons gegeven. En die gaat over dood en graf heen. En die moet gered worden aan deze kant van het graf. Dat weet u, Heere. Dat hebt u ons in uw woord geleerd. Mogen wij het ook geloven. Dan zullen we er werk van maken. Dan zal het ons ter harte gaan. Dan zullen we ook tot ons eigen ziel spreken door ziet uw lot. Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Dan zal het ons niet onbewogen laten op deze biddag. Dan zal het eerste zijn dat we van u smeken. Geef ons vrede met u. Leg uw toorn af. Wil uw gramschap stillen. Toon ons het licht van uw vriendelijk aangezicht. Want daarin is het leven. Voor elke arme zondaar die zich tot u begeeft om genade, om redding, om verlossing, om weer een thuis te mogen hebben en een vader die ons nodig, gelijk u eenmaal in uw woord schreef, zoals u met verlorenen wilde handelen, Heere, zo zijt u nog, altijd dezelfde. Laat dan ook datzelfde evangelie, met diezelfde kracht van uw Heilige Geest, ons hart bewegen. Dat we toch niet achter zouden blijven. Dat we toch niet genoeg hadden aan de dingen van deze tijd. Hoezeer ge ons daar ook mee verblijdt, als we alles mogen hebben wat we voor ons en onze kinderen nodig hebben om te leven. En dat hebben we ook uit genade van u ontvangen. Het is de moeite waard om u hartelijk daarvoor te danken. Daar zijn ook in onze tijd zoveel verdrevenen. We lezen het dagelijks in de krant. Heren, wat moet het erg zijn. Als je huis en je dorp en je stad en al je bezittingen en je familie moet verlaten, je moet vluchten naar een vreemd land waar je niet weet waar je terechtkomt en wie voor je zorgen zal. O God, we moeten er niet aan denken dat er zulke een tijd voor ons zou aanbreken. Wat zegent u dan en wat overlaat u ons met uw gunst bewijzen? Dat we hier mogen wonen en werken en dat we van alles genoeg hebben voor dit tijdelijk leven. Laten deze zegeningen ons te meer aan uw voeten brengen. En ons doen uitroepen, Heere, waarom? Waarom wij? Waarom hebben we eten en drinken en kleding en woning? En waarom zijn er duizenden miljoenen die van de ene naar de andere plaats moeten vluchten? Door het geweld van de honger en van de oorlog en de revolutie. Opdat we u dank zouden zeggen. Maar Heere, we hebben nog meer nodig dan tijdelijke noden. We hebben geestelijke en eeuwige noden. Want u weet beter dan dat wij het kunnen bevroeden. Hoe ver we van u weggedwaald zijn. Hoe hard ons hart is. Hoe verschrikkelijk het oordeel is wat over onze zonde gedreigd is. O, dat we die welverdiende straf mochten ontgaan. En tot genade gebracht worden. Doorboor onze oren, Heer. Dat we niet doof zouden blijven voor het evangelie tot aan de dag van onze dood. Want dan is er geen bekering meer mogelijk. Maar u roept het ons toe, zondaar, het is nu de wel aangename tijd, de dag der zaligheid komt tot mij en uw ziel zal leven. En Heere, dat woord van u, dat is krachtig genoeg om doden tot het leven te roepen. Daartoe hebben u het gegeven en u hebt het beloofd dat de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. Doe het vanavond. Doe het ook heden, Heere, dat er ook hier waren jongens, meisjes, kinderen, mannen en vrouwen die nog in de dood liggen, begraven liggen in de zonde en de ongerechtigheid. Laat die doden uw stem horen, dan zullen ze hun zonde bewegen, dan zullen we opstaan, dan zullen we tot u gaan, gena, o God, gena. Ja, laat uw erfdeel, die daarvan iets mogen beoefenen op de aarde, aanhouden aan uw troon, om niet alleen voor onszelf, maar ook voor uw gemeente, voor onze betrekkingen, voor onze geliefden, te mogen instaan in de bres en op grond van het verzoenend bloed van u zouden smeken om genade, opdat uw koninkrijk komt, opdat uw heerlijkrijk hier mag groeien, want in veelheid van onderdanen bestaat de heerlijkheid van de koning. Het is voor ons tot blijdschap als we het mogen horen, deze en die is in Sion geboren, maar meer nog, het is tot eer en tot glorie van uw verlossing die gij gehele ledenbaan gebracht. Dierbare Zoon van God, onze zaligmaker, wil u zo zijn met al de noden van dit volk, ook van de zieken, van de ouden, van die in het ziekenhuis zijn, van die in inrichtingen moeten verblijven. Ach, ik ken ze één voor één en hart voor hart. Wees met ontferming ook over hen bewogen, Heer. Geslaat toch niet om te verderven. Het zijn roepstemmen die ons aanspreken, heden. Zo ge mijn stem hoort, verhard aan uw hart niet, maar laat u leiden. Leiden door die overste leidsman en de volleinden van het geloof, die begonnen zij te verlossen en die het volleinden zal, totdat de laatste van uw schapen de stal is binnengegaan. En dan zult u terugkomen. En dan zal onze strijd ten einde zijn. En dan zullen we onze zaligmaker mogen aanbidden, tot in alle eeuwigheid. Laten we de beginselen daarvan hier op deze middag in ons hart mogen ervaren. En laat het verlangen opnieuw gevoed worden door het woord der waarheid. Dan ga je op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd, dan zal ik juichen stemmen naar het en roem van zijn grootheid paar, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Heere, daar hopen we op en daar geloven we in. Dat heb u ons beloofd. We hebben niets anders om op te vertrouwen dan de naakte belofte van uw evangelie. Want al onze daden getuigen tegen ons en onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Maar het bloed der verzoening, het bloed van het lam, dat reinigt van alle zonden. Gedenk aan uw kerk, Heer. Overal waar u ook heden vergaat, het laat uw koninkrijk komen. Zegen uw knecht. Bedouw ons met de bedouwing van uw heilige geest. Opdat we uw grote naam mochten verheffen. Zondaren tot u geroepen worden. De armen vertroost. De hongerigen mogen gevoed worden. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 138, het derde en het vierde vers. gericht aan het woord van God dat we u vanavond willen prediken, vindt u in het vervolgde deze schriftgedeelte, Genesis 32, de versen 24 tot en met 31. Doch Jacob bleef alleen over en een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide, geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem al daar. En Jacob noemde de naam die plaats Peniel, want zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op als hij door Peniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn hut. Gebedsworsteling, ja, dat is deze tekst, gebedsworsteling. De ongelijke strijd. De genadige overwinning en het blijvende teken zijn onze drie hoofdgedachten. Dus gebedsworsteling, de ongelijke strijd, de genadige overwinning en het blijvende teken. We hebben samen een van de schoonste biddagen uit de geschiedenis gelezen. De geschiedenis van de kerk van Jezus Christus van de oude tijd. Een bijna onbegrijpelijke geschiedenis. Een man. En heus geen heilige. Nee. De Bijbel hebben ons wel andere dingen van hem geschreven. Een zondig mens. En zijn zonden zijn ons bekend. En die heeft met God geworsteld. Met God. De engel God met een hoofdletter. Engel. De tweede persoon in het goddelijke wezen, voordat hij geboren was in het vlees. Met de engel Gods, met God zelf, geworsteld. En hij heeft overmocht. Hij heeft overwonnen. Nou, dat is voor elk denkend mens die de Bijbel niet kent, maar die toch ergens nog wel in de geest of in de goden gelooft, een lachertje. Met God worstelen. Had de wereld maar in. En al degenen die God niet kennen, die hun eigen goden dienen, ze zijn één voor één doodsbang voor hun God. En ze moeten hun hele leven, moeten ze de goden van de lijf houden, tevreden stellen, iets doen om te kunnen leven. En hier staat een man van gelijke beweging als wij. En God betrekt hem in het gericht. In een biddag. Een worsteling met God. En hij overwint. Hij overwint. God laat zich overwinnen door het gebed van een mens met net zoveel zonde als wij. Een mens. Ook uit Adam geboren. Ook in zonde en ontvangen en ongerechtigheid geboren. Ook een leven met allerlei zonden die de Bijbel niet verzwijgt. En hij heeft een biddag gehad. God heeft hem in die biddag geleid. Opdat hij de kracht van het geloof tot in het late nageslacht zou tentoonspreiden. En God liet hem de overwinning. En hij zegende hem. Hij zegende hem. Hij eerde hem. Vorstelijk gedragen. Ja, het is werkelijk waar dat God aan het spotten is. Maar het is toch ernst. Gods lippen hebben het gesproken. Vorstelijk gedragen. We zullen het horen wat het was. Die vorst, die helden daar. Dat was, ach laat ik het maar vast nu zeggen. Dat was bidden en smeek. Zo heeft Hosea, lees het thuis maar, in het 12e hoofdstuk, het 5e vers. Met bidden en smeken. Heeft die God overmocht. Als het hier niet in de Bijbel stond, je zou zeggen, dat is een verhaal, dat is onmogelijk.
dat de almachtige God door een nietig zondaar zich laat overwinnen. En hem de prijs geeft van de overwinning. Ja, vrienden, Gods genade is groot. God is zondaar goed. Hij heeft er wat voor over gehad. We hebben het niet zomaar in een boekje gelezen. Maar het is ons gestaafd in het woord van God. Wij kennen de man van smakken. Wij weten wat het God gekost heeft. Om ons met zijn genade nabij te komen. En ons te roepen, kom toch. Kom toch in. Kom toch tot mij, dan zal je ziel leven. Verlaat toch de slechtigheden leef. Kom toch zondaar, treed toch op de weg des verstands. Grimmigheid is bij mij niet. Grimmigheid is bij mij niet. Zo roept God van de hemel. En dat heeft hij waarlijk betoond. Zelfs in de dag van het Oude Testament. Toen de verlossing nog zo achter nevelige hulp was. Wat ik u vanmiddag probeerde te zeggen. Zo onder achter nevelige hulp was. Maar toen heeft God zijn genade uitgestort in de harten zoals van mensen zoals wij. En hij heeft zich door smekingen en geween laten verbidden. Ja, waar een bidder al niet toe in staat is, waar een arme zondaar al niet toe geroepen wordt, om God te overwinnen, hier staat het, hij overwon. Hij gedroeg zich vorstelijk, staat. Hij gedroeg zich als een vorst. Wanneer? Wat was dat vorstelijke in Jacob? We zullen het zien. Dat was zelfs nadat hem zijn heup ontwricht was. En hij niet meer op zijn benen kon staan. Omarmde hij de hals van degene die met hem streed. De hals van Jezus Christus. Hij legde zijn armen om de hals van die met hem streed. En nu moesten ze beide vallen. Of die ander, aan wie hij zich vastklemde, moest blijven staan. En dan zal hij behouden worden. En dat is gebeurd. En zo gebeurt het nog. Zo doet God het nog. Als je een arm berooide zondaar, en je vlucht tot hem, en je laat hem niet gaan, tenzij dat hij je zegen, dan staat hij je toe om je armen om zijn hals te slaan. Al maakt hij kruipel. Al laat hij zien dat er nu geen kracht is om de overwinning te bevechten. Al hangt je dan maar aan zijn hals met smekingen en met geweten. Dat is het hart van het evangelie. Dat is de boodschap van bidden. Dat is de grond der verhoring. Die zalig maakt. Die zulke mensen de overwinning geeft. Maar dan zal Jacob. En dan zal ik en u het weten. Tot in alle eeuwigheid. Uit genade zijt gij zalig geworden. Het is niet uit u. Maar het is Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roemen. Slaan we een blik in deze schone geschiedenis. Die ons altijd weer aanspreekt. Die ons altijd weer opwekt. En zeker op deze dag die we afgezonderd hebben voor de Heer. Als een bidder. Deze schone geschiedenis is van blijvende betekenis. En wat in deze geschiedenis zegt God. Gij zijt zo. Jacob. Een hielhouder. Een vasthouder. Wat God vloekt. Want zo heeft hij de verzenen van zijn broer vastgehouden. Reeds bij zijn geboorte. Vastgehouden. Wat God vloekt. En toch uit genade van een Jacob en Israël geworden. Hier haalt het geloof van de mens de overwinning over het hart van een genade God. God laat zich overwinnen. Hij wil buigen. Hij wil de armste zijn. God laat zich overwinnen. Ja, ach. Wat zal ik nog meer spreken? Ik haal maar weer voor uw aandacht. Wat er op Golgotha gebeurd is. Daar heeft God waargemaakt. Wat hier in beginsel aan Jacob geopenbaard is. Daar heeft God zijn eigen kind. In het verderf gestort. In de dood. In de hel. Doen nederdalen. En ach. Als we naar dat hart van het evangelie blikken. en daarop zien, dan durven we nooit meer een kwaad woord van God spreken. En dan durven we nooit meer te zeggen dat God me niet hebben wil. En dan durf ik nooit meer te denken dat het aan God zal liggen als ik verloren moet gaan. Dan komt al de schuld heel en alleen op mezelf. Als ik weiger om me te laten zalen. Als ik weiger om voor zijn aangezicht te komen. En terwijl hij mij slaat om zijn hals te hangen. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling blijft. En dat is hier gebeurd. Die overwinning heeft de zwervende Jacob in de strijd behaald. De zwervende Jacob, ja, dat was het. We kennen de voorgeschiedenis. We weten wat er gebeurd is. God had hem gezegend boven Esau. Maar ja, als een mens met vlees en bloed te raden gaat, dan zal hij God wel een handje helpen. En dan zal hij de zegen wel nemen als God hem niet vlug genoeg geeft. Dat heeft Jacob gedaan. En het is waar, God heeft hem haar niet omverworpen. Maar God heeft hem wel geleerd. Jacob, die zegen, die heb jij niet verdiend. Die zegen, daar heb jij niet voor gestreden. Dat erfdeel dat ik jou toegemeten heb, daar hoef je je vader niet voor te bedriegen. En daar hoef je je broer niet voor om de tuin te leiden. Want dan is genade geen genade meer, slimme Jacob. En dan zult je straks in uw handen wrijven voor de hemelpoort. En de heren lachen tegemoet gaan en zeggen, nou heren, ik heb u toch goed geholpen, hè. Was toch een slim man, hè. Ik heb toch mijn wens verkregen. Nee, geliefde. Zo gaan we de hemelpoort niet door. Daar zal het zijn, genade. Genade, zei de zoon. Alleen genade. En dat moet Jacob hier leren. En dat moeten wij ook leren. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Dat geldt ook voor ons. En daarom is het zo'n aangrijpende geschiedenis op onze middag. Opdat we zouden weten wat God van ons vraagt. En omdat we ook zouden weten langs welke weg er een toegang is tot het hart van God. Om genade te ontvangen. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Esau heeft zijn dood gezworen. En Jacob is gevlucht, u weet het, naar Laban, zijn oom. En zelfs op die vlucht heeft God Jacob wonderlijk gesterkt in Bethel. Ik ga natuurlijk al die geschiedenissen niet verklaren, u kent ze ook wel al vanaf de jeugd. Daar heeft God hem wonderlijk gesterkt. Daar heeft God hem gezegend, daar in Bethel. Toen hij alleen zijn ouderlijk huis ontvloot, bevende voor zijn broer, die zegt, als ik hem te pakken krijg, dan maak ik hem dood. Zo was hij ontsteld over wat Jacob gedaan had, om toch maar de eerstgeboren zegen te krijgen. En nou was het van Jacob niet kwaad, dat hij de eerstgeboren zegen verlangde. Maar de weg waarop hij die meende te kunnen krijgen, die was in de ogen van de Heer niet goed. Die was in de ogen van de Heer niet goed. En we kunnen niet in een kromme weg Gods genade inpalmen. Dat hij die genade zocht. Dat hij dat prijs opstelt, dat deed Esau niet. Hij zou zeggen, geef mij mijn eerstgeboorte, dat gaat toch dood. Wat heb je dan aan eerstgeboorte, dat dood is dood. Zo. Het was goed dat Jacob dacht, oh, als ik die zegen had. Of dat hij al geweten heeft, dat in die zegen ook de Messias besloten is. Dat laat ik voor wat het is. Maar dat die zegen grote waarde had voor de tijd en voor de eeuwigheid. Daar was hij diep in zijn hart van doordrongen. Dus dat hij die zegen zocht, was wel goed. Maar hij dacht God een handje te kunnen helpen. En dan is het geen genade meer. En dat laat God toch niet toe. God laat niet toe dat je met slinkse wegen, met mooie praatjes, jezelf iets toe-eigent in een kromme weg. Dat doet de Heer niet. Want de Heer die wil het uit genade geven, maar hij wil het ook helemaal geven. Hij wil ons hierop uitleren om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheid. En dan wil hij niet dat wij onze hand daarnaar uitsteken. Om dat op een oneerlijke wijze te nemen. Dat was het. En toch geliefde, want wie is er niet als Jacob, die zo menigmalen met allerlei schijnheiligheid en bedrog God zijn zegeningen wil ontfutselen. En dan toch heeft Jacob God mogen ontmoeten. Ook al bleef die zonde op zijn hart liggen, God zou erop terugkomen. God zou die zonde bezoeken, zult het straks horen. Maar God heeft hem toch ondanks dat gezegend. Gezegend waar je wel eens van zegt in het latere van je leven. O God, dat u me ondanks al mijn zonden die ik ook na ontvangen genade bedreef, toch bewaard heeft van de boze. En niet met de stormwind van uw toren de verbintenis tussen u en mij verbroken heeft. En tot me gezegd is goed, je wil je gang gaan, ga dan je gang. Loop, draaf, ga, verderf tegemoet. Je wil toch niet naar me luisteren. Want die situaties zijn er in ons alle leven. Als we waarachtig kennis gekregen hebben door de genade Gods. Wie we geworden zijn door de zonde. En wie we blijven zullen tot aan onze dood. Dan moet het ons telkens verwondering baren. Dat we zeggen, God, Heere God, bent u me nog niet moe? Mag ik nog een kind zijn? Wilt u nog voor me zorgen? Mag ik ook dit jaarseizoen ingaan met vertrouwen op u? 20 jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. 20 jaar heeft u met die last gelopen over deze aarde. Zeker, hij heeft de zegeningen Gods ervaren. Hij is rijk geworden bij Laban. Grote kudde van schapen en beesten en kamelen en knechten en dienstmaden. Als je ze bij elkaar telt, als je de tijd voor nemen wil, moet je thuis maar eens doen. Ze staan er met nadruk en getallen bij. Dan zeg je, hij is een herenboer geworden. Daar bij Laban. En toch was de rekening met God nog niet vereffend. Want Gods molens malen langzaam, maar wel voortdurend. En zeker, dat heeft hij in zijn leven geopenbaard. Zo is God. Hij maakt ons eerlijk. Hij doet ons leven van genade. Hij geeft ons hier te kennen wat we eeuwig zullen mogen doen. Door u, alleen, om het eeuwig welbehaag. En daarom brengt hij ons in de strijd. Hij durft het met ons aan in de strijd. Want hij is immers de overwinnaar die de Satan hem kop vermorzeld heeft. Als Jacob terugkeert na 20 jaar in ballingschap verkeerd te hebben, dan hoort hij het als hij een boodschap zendt, dat hij aankomt naar zijn broer, dat hij terugkomt naar het beloofde land. Dan hoort hij, Esau trekt u tegemoet. Esau trekt u tegemoet. Met een zeer zwaar heer. Met een grote menigte van volk. 400 man. Nou, dat was voor die tijd al een legertje. En toen Jacob dat voelde, toen kromp zijn hart ineen. Zijn geweten klaagde hem aan. En dan maak je plan. Ja, het geloof kan ook plannen maken. En we zullen zien, het was geen vlucht van Jacob. Het was niet dat hij zei, nee, dan ga ik maar weer terug. Naar Laban, daar ben ik niet toe in staat om met mijn broer, die met zulke macht tegen mij komt, de overwinning te behalen. En hij maakt een plan. Hij wil Esau tevreden stellen. En hij deelt kudde voor kudde voor kudde. En hij één voor één stuurt hij die in de richting waarvan hij zijn broer verwacht. Allemaal om zijn broer gunstig te stemmen. Als het ware een gift om hem tevreden te stellen, zijn toren te stillen. Ja, dat doet hij. En hij zelf, leest de geschiedenis maar wat hij doet. Hij stelt een heel plan op. Een plan van een groep hier, en nog een groep, en nog een groep. En als Esau dan komt met het zwaard, en hij doodt die voorste groep, dan hebben misschien die andere groepen nog de gelegenheid om te vluchten. Dan zal hij niet alles verliezen. Zo is hij bezig. Maar dat is toch niet zijn kracht. Nee, weet je wat hij doet? Als hij alle middelen gebruikt heeft, dan vlucht hij tot God. Als hij alles aan de andere kant van de Jordaan gebracht heeft, dan gaat hij terug. En dan blijft hij alleen over. Bang het. Waag je er dan alles aan? Je kudde, al je bezittingen, je vrouwen, je kinderen. Ga jij dan alleen terug over de rivier? Ben je zo bang? Ben jij een kind van God? Nee, geliefde. Nee, dat was Jacob's doel niet. Maar dat was Jacob's doel om te bidden. Daar heb je de kracht van het geloof. Daar heb je de kracht van de kerk van Oud en Nieuw Testament. Daar heb je de kracht van elke zondaar die in de strijd gewikkeld wordt. Hij ging terug om alleen te zijn en Gods aangezicht te zoeken. Ja. En daar, toen hij bezig was om Gods aangezicht te zoeken, en toen hij dacht dat hij helemaal alleen was, toen heeft een man hem aangegrepen. En geloof maar dat hem de schrik om het hart geslagen werd, want hij wist nog niet wie die man was. En die man, die worstelde met hem. Wij weten, het was de engel Gods. Het was de ongeboren zoon van God die hem daar aangreep. Nee, het was geen droom en het was geen visioen, maar het was werkelijk de zoon van God in de gestalte van een mens. Het was de God van Bethel die tot hem gezegd heeft, ik ben met u, ik zal u behoeden, overal waar je heen gaat. En nu komt hij en hij greep Jacob aan in al zijn kracht. Is hij nu Jacobs tegenstander geworden? Nu Jacob vreest voor Esau, is nu alles tegen hem, ook tegen Jacob. Dat God tegen Esau is, dat kan ik begrijpen. Want Esau denkt niks goeds van God. Esau heeft God al lang verlaten. Esau heeft zich al lang verrijkt met de schatten van deze wereld. Dat God Esau tegenkomt en met Esau worstelt, dat zouden we kunnen begrijpen. Maar dat hij nu met Jacob worstelt. Terwijl Jacob Gods aangezicht zoekt, komt daar een strijdbare held. En hij strijdt met Jacob. God is de aanvaller. Die valt op Jacob aan. Die Jacob van wie God gezegd heeft, Jacob, ik heb u lief gehad. Niet met Esau, maar met Jacob worstelt God. Ja, het wordt meestal anders door ons vertaald. Als de goddelozen vrede hebben en geen banden tot hun dood en hun kracht fris is en ze niet in moeite zijn met andere mensen, dan zegt Gods kind menigmaal, wat ben ik toch een tobbert. Wat zit ik weer in de put? Wat is er aas op mijn hoofd? Wat zijn de tegenslagen velen? Wat zijn er veel gebeden die ik in vertrouwen tot God opzom, waar God maar geen antwoord op geeft? Hij laat me tobben, met ziekte, met armoe, met allerlei tegenslagen die ons in dit leven kunnen overkomen. Voornamelijk ook innerlijke tegenslagen, geestelijke tegenslagen, twistingen van God in onze ziel, waar de vrede van God niet meer in ons hart wordt. Waar we als blinden over de weg gaan en zeggen, ga ik voorwaarts, dan zie ik hem niet. En achterwaarts, dan bemerk ik hem niet. Heere, wat bent u nou? Laat u me nou stikken in mijn ellende. Laat u me nou ondergaan in mijn verdriet. Geef u me nou helemaal over in de hand van hem die het geweld van de dood heeft. Ben ik nou helemaal alleen gelaten? O God, waar moet ik heen? Wie van Gods kinderen kent niet zulke situaties in zijn leven? God, Jacobs tegenstand. Terwijl ten diepste toch in het hart van Jacob de vrezen van God was uitgestort. Alles tegen. Waarom al deze beproevingen? Waarom deze strijd? Wel, geliefde, de Heere geeft niet altijd aanstonds een antwoord daarop. Wij die God mogen vrezen, daar blijven raadselen. Ik geloof dat ik het wel eens meer gezegd heb, vergeef het me dan. Daar blijven in dit leven raadselen voor ons, die duren tot aan de andere kant van de doodsjordaan. Die blijven. Elk kind van God weet wel van die raadsel. Heere, waarom? Of dat het nou sterfgeval is, of dat het armoede is, of dat het ziekte is, of dat het leed in de familie is. Ach, zoek het zelf maar aan. Van die raadselen, van die waaroms, waarom, Heere? Waarom? Soms behaagt het ook God om ons iets te laten zien van zijn wijs bestel. En dan aanbidden we God. Ook voor die moeilijke weg. Voor die zware weg. En oefent God ons in het geloof. Om niet alleen als de zon schijnt, als het mooi weer is, als alles voor de wind gaat, maar ook als die donkere wolken zich samenpakken en soms al over ons uitgestort worden, toch zeggen, en evenwel, wacht mijn ziel op God, zo hij mij doodde, zou ik niet hopen. De Heere worstelt met Jacob. Hij wil Jacob ontmoeten. Dat wil hij u ook. Hij wil u leren in een worsteling. Welke worsteling dan ook. Wie hij, Jezus, voor u is. Hij wil bij de intrede in het beloofde land Jacob van zijn zonde verlossen. En hem de vrede schenken die hij al die 20 jaren niet zo heeft mogen ervaren als dat God hem nu zal doen ervaren. God wil Jacob weer opnieuw confronteren met die onverzoende zonde. Hij wil schoonschip maken met Jacob. Dat Jacob door het geloof het beloofde land kan binnengaan. Uitroepende door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Want Jacob heeft, dat weet u, zijn blinde vader bedrogen. En met bedrog de eerstgeboren zegen van Ezo afgekocht. En nu strijdt God met Jacob. En Jacob raakt uitgeput. Het is een felle strijd. En in die strijd laat God hem zien. Het is niet een mens. Het is niet een roof. Het is niet iemand die bij de keel grijpt om hem dood te maken. Hij komt erachter. Dit is God zelf. God zelf. De Heere valt aan. Maar hij stort gelijk in Jacobs hart. Zijn kracht uit. Dat hij Jacob niet meer plettert. En hem dood op de aarde gooit. Tuurlijk kon God dat doen. De Heere beschuldigt hem. Maar trekt zijn liefde niet terug. Uit het hart van Jacob. De Heer is een tegenstander. Maar tevens Jacobs beschermer. Het zwaard is door God gelegd. Maar gelijk heeft God het schild gegeven om daarachter te schuilen. Calvijn zegt zo mooi. God strijdt met zijn linkerhand. En hij ondersteunt met zijn rechterhand. Kent u iets van die twist met God, als God u op uw plaats brengt en uw zonde u voor ogen gesteld wordt, dat ge voor God niet kunt bestaan, dat God u op de aarde drukt en ge toch zegt, o God, maar zonder u kan ik niet leven. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staan, al dodige mij, Heer. Dan zou ik toch hopen. Kent u die liefde? Dat is die liefde Gods. Dat is het geloof waardoor de liefde werkt. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen, daar ik hem verwacht. Ja, dat heeft Jacob in praktijk gebracht. Het zwaard gewest, maar het schild gegeven door God zelf. Gestreden met zijn linkerhand. Maar God heeft hem ondersteund. Met zijn rechterhand. En zo kan de zondaar overwinnen. Heeft u dat geheim in uw leven ook ontdekt? Voor God niet te kunnen bestaan. Maar zonder God niet te kunnen leven. Al moest ge met uw eigen hand schrijven. Ik ben des doodschuldig. Ik heb het verknoeid. Ik heb al Gods geboden overtreden. Ik heb wat dat betreft bij God niets meer te wachten dan straf en slaag en verderf en eeuwige duisternis. En dat u tegen God zei, u doen is rein, u vonnis is gans rechtvaardig. Maar toch, de beden in uw hart opsteekt, help, want zonder u kan ik niet leven en niet sterven. Nou, dat is het wat Jacob hier deed. En God zegt daarvan in onze tekst. Gij hebt u vorstelijk gedragen. Je zou het toch niet neer durven schrijven. Ik laat u niet gaan, zegt hij. Tenzij dat gij mij zegen. Laat mij gaan, heeft God gezegd. Nee, zei Jacob. Kent u daar iets van? Weet u dat ook? Als alles u afkeurt. Als Gods woord u tegen is, Gods wet u tegen is, dat ge hem, als slaat hij u kreupel, dat ge niet meer tot strijden in staat bent. En de heup van Jacob aanraakte. Nou, wat doet nou een mens met een verbrijzelde en aangeraakte, een verlamde heup, op één been huppelen? Dan kan je toch niet staan daar. Dat deed God. Totaal onmachtig om verder te strijden. En toch zegt God, ge hebt u als een vorst gedragen. En ge hebt overmocht. En dan verklaart Hosea dat, hoe dat het komt. Hosea zegt, door smeken en bidden. Als Jacob om de hals van Christus valt, de man die met hem streed, ik zei het straks, dan moeten ze beide vallen of overwinnen. En Jezus kan niet vallen. Hij kan niet vallen. Hij is de sterke held, de strijdbare held, die de overwinning behaald heeft op de duivel. Hij kan niet vallen. Maar dan kan ook degene die om zijn hals hangt, niet de aarde spotten glieden, dat is bidden. Dat is bidden, als alles je tegenhoudt. Als je geen gat meer in ziet. Als je conscientie tegen je getuigt. Als er in je hart geschreven wordt verloren, zondaar, goddeloze, ellendeling. Dan toch zeggen, maar Heer, ik zal u niet laten gaan. Jacob heeft van Gods genade mogen genieten. Al had hij nog niet die rijkdom van Gods genade die wij onder het Nieuwe Testament hebben. Maar toch hebben de gelovigen van het Oude Testament toch gehoopt op de Messias. Hun verwachting was toch van diezelfde God die het beloofd had zijn zoon te zullen zenden in de volheid des tijds. Als een zaligmaker van zondaar. Wel, nu zo heeft Jacob ook mogen staande blijven terwijl die kreupel was. Hangende om de hals van deze man. Geliefde, dat is bidden. Dat is echt bidden. Dat is met God strijden en overwinnen. Je arm geslagen weet, ontkracht. Niet meer zelf te kunnen berekenen en niet meer zelf je weg te kunnen gaan. Maar aan de hals van Jezus staan. Je over te geven aan zijn genade. Dat is het geheim. Dat is het geheim. O, daar scheurt God het kleed van uw eigen gerechtigheid, van uw ziel af, naakt. Maar daar bekleedt hij u met zijn gerechtigheid. Zulke zondaars laat God niet in het verderf storten. Die God zo aankleeft, voor wie dit de prioriteit van zijn leven is. Ik moet een zegen van God hebben. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegen. Dat leven uit de dood. Vrijspraak uit het oordeel. Dit is een sterke Jacob. En de zwakke engel van God. Dan laat God zich verbidden. Dan mag Jacob de sterkste zijn. Dan geeft God het hem toe. Dat hij om zijn hals hangt. En God verstoot hem niet. Dan is hij God. Verstaat goed. Dan is hij God ongehoorzaam. Want die zegt tegen Jacob, laat me gaan. Laat me gaan, want de dageraad is opgegaan. En dan zegt Jacob, nee, zo mag je nee zeggen tegen de Heer. Zo mag je nee zeggen tegen de Heer. Heer, ik zal u niet laten gaan. U kunt me niet wegwijzen. Dan ben ik voor eeuwig verloren. En u hebt aan het kruis van Golgotha bewezen. U hebt aan de kribben van Bethlehem bewezen. U hebt aan uw eigen kind bewezen dat u geen lust had in de dood des zondags. Maar u hebt voor een zaligmaker gezocht. Moet ik dan in het verderf omkomen door u los te laten? Ik zal u niet laten gaan. Dat is de kracht van het biddende hart. Door Gods geest aanhouden tot de overwinning. De sterke Jacob, zei ik, en de zwakke engel Gods. Nee, zegt Jacob, ik laat u niet gaan. En dan hulpeloos, ontkracht, slaat hij zijn armen om de man. Laat mij gaan. Met smeken en bidden. Wat is je naam? Jacob. U weet wat die naam betekent. Hè? Hielhouder. Bedrieger. Die je broer bij de verzen en vatten reeds in de moederschoot. Om de eerstgeboorte te mogen verkrijgen. En zo was zijn leven. Ook met de schotel in zijn moes. die hij voor Esau bereid had. Maar nu komt hij. Nu doet hij schuldbelijdenis. Als die engel vraagt, wat is je naam? Dan zegt hij, Jacob. Jacob. En hij wil niet anders zeggen. Kent u daar ook iets van? Als u aan de hals van de verlosser hangt. Als u in de beloftenissen van het eeuwige evangelie inblikt. Als u gelooft dat er een zaligmaker is voor uw zonde. En God u vraagt, wie ben jij? Dan valt het aan de hals van Jezus niet tegen. Om te zeggen, Heere, ik ben het niet waardig. Gods genade verbreekt. Gods trouw verootmoedigt. Gods liefde doet ons door onze knieën zakken. En zeggen, ik ben Jacob. Kent u dat? Weet u er daar iets van in uw leven? Dat erbiddig aan. Om tegenover die God. Die zo pijnloos lief heeft. De diepte van je schuld uit te schrijven. Bent u zo goed voor mij. Terwijl ik Jacob ben. De bedrieger. De hieluider. Heb u zo je schuld al eens beleden. Laat ik het maar nieuw testamentisch zeggen. Aan de hals van Jezus. Oh, dat is een heerlijke plek. Daar kan je het verliezen. Daar mag je het verliezen. Daar wil je het verliezen. Maar in dat verlies is de eeuwige winst. Omdat hij in de wereld gekomen is om verloren zalig te maken. Dan ben je op het terrein van zijn verlossing. Dan zegt hij, je naam zal niet meer Jacob zijn. Israël, vorst Gods. Die arme Jacob, die kreupele Jacob. Hij is een hele leven kreupel geweest. Is een vorst Gods. Verstaat u iets van de genade van God? Als u zegt, nou nee, dat weet ik nou eigenlijk niet. Maar dan is toch wel hoog tijd dat u daarom gaat bidden. En mag deze biddag dan voor u het begin zijn. Om met Jacob te zeggen, Heere, ik kan zo niet verder. En ik wil zo niet verder. En ik durf zo niet verder. Heden val ik aan uw voeten. Verlaat. Begeef mij niet. Hoor van hem die nederig aan uw voeten nedervalt. En verstoot me niet van voor uw aangezicht. Heere, ik zal u niet laten gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Zo heeft Jacob overwonnen. Wel nu, laten we ons zo ook aan het einde van deze biddag aan die God aanbevelen. Kom, we zingen er een vers van. Voordat we met een paar woorden van toepassing eindigen. Uit Psalm 89, het 8e vers. Het overwinningslied. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de eer toegebracht. We steken het hoofd omhoog. En we zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild. In het strijdwerk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. 89, het 8e vers.
Thank you.
gebedsworsteling. Dat stond immers boven ons tekst. De ongelijke strijd. Jacob. Met de vorst Gods. De genadige overwinning. Het blijvende teken. Kreupel aan zijn heup. En het was eigenlijk nog aan het begin. Niet helemaal aan het begin. Maar toch aan het begin van zijn leven. De tijd komt. Die terugkeert. Naar het beloofde land. Dat hij daar zijn kudde ziet groeien. Dat hij daar zijn welvaart ontvangt. Maar ook. Ook bittere tegenslagen. Bittere tegenslagen. Als armoe komt. Als honger komt. Als zijn kinderen. Jozef. Verkopen. Als die oud wordt en ik kwijnt. Over zijn geliefde zoon, Rachels lieveling. In al die jaren niet gezien. En God hem eindelijk vertelt, doet zien, doet ervaren. Jozef leeft nog. Hij is heerser in Egypteland. Wat een leven, hè. Wat een leven van bergtoppen en diepe dalen. Maar in heel Jacobs leven is God hem trouw gebleven. Met al zijn fouten. Met al zijn verkeerde dingen. Met de verkeerde liefdesopenbaringen ook ten opzichte van zijn lieve Jozef. En wat er al verkeerd gegaan is in zijn leven. Hij is kreupel gebleven. En dat is hem een teken geweest, zijn ganse leven. Van Gods genade. Toen God hem daar de overwinning gaf, toen heeft God hem daarmee gekroond. Met dat teken, dat heeft hij meegedragen. Jacob de gelovige, de kreupele Jacob, de vorst Gods, zo zou hij overwinnen. Dit was de les die hij Jacob leerde in dit tijdperk van zijn leven. En dat zou dus een hele leven met hem meedragen. Maar ook dat andere. Daar heb je nu het leven van een kind van God, die met God geworsteld heeft. Aan de ene zijde, dan kan hij met de wereld niet meer mee. Dan moet hij veel missen. Hij wil ook veel missen. Hij heeft er een strijd voor. Hij wil kind van God zijn. Hij wil de beloftenis op een eerlijke manier van God ontvangen. En dat maakt ons arm in onszelf. En hopeloos. Maar aan de andere kant, vorst God. We kunnen het niet geloven, tenzij dat God ons in zijn liefde hart doet inblikken. Dat God ons doet zien in het hart van de man die ons verlost heeft. Niet met vergankelijke dingen, maar met zijn eigen bloed. Meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft lief gehad. Onze Heere Jezus Christus. En als die strijd voorbij is, staat er en de zon rees hem op, als hij door Priel gegaan was. En hij was hinkende aan zijn heup, tot een altijd durende gedachtenis, dat hij overwonnen heeft, als een hinkende zondaar, uit kracht die God verleende. Ja, God die hem vastgreep met het gewette zwaard. En die, om met Luther te zeggen, nog eens. En die het schild voor hem hield. Dat hij niet getroffen werd. Tot in de dood. Dat is het leven van een kind van God. De strijd. Aan de ene kant. O God, ik heb tegen u gezondigd. En aan de andere kant. Israël. Vorst Gods. Overwonnen. Door de kracht des Heilige Geestes. Door de genade van onze Heer Jezus Christus. Door diezelfde God die met ons strijdt wanneer we het pad verlaten. Wanneer we ons wenden tot de brede weg. Dan staat hij gereed om ons te grijpen. Om ons te vernederen. Om ons uit te putten. Altijd weer opnieuw. Maar laten we dit weten. Wat er ook in het komend jaar seizoen gebeuren zal. als die ons kastijdt, als die ons straft, als die ons kreupel maakt aan onze heup, als die ons veel, veel afneemt. Hij doet het omdat we eindelijk terecht zouden komen als Jacob, vastgeklemd aan onze zaligmaker, onze Jezus, de man van smart, die we lief gekregen hebben tot in de dood. Omdat hij om ons wil is arm geworden. Straf gedragen die ons tevreden aanbrengt. En door zijn striemen ons genezing deed bekomen. En dan zullen we tot aan onze dood een kreupele zijn. Die in eigen kracht niets meer vermag. Verbroken door Gods genade. Door zijn genade verbroken. Zodat we aan zijn hals zouden hangen. Totdat hij ons indraagt in het vaderhuis. Hierboven. Maar op deze middag een eeuwige dankdag zal worden, zal volgen. En we verlost van onze zon, van ons Jacobs hart, als Israël, vorst van God, de hemel mogen binnengaan. En dan niet meer als een kreupel, maar dan als een volmaakte. Heerlijker dan de engelen, eeuwig met hem in zijn troon zitten, omdat hij ons meer gemaakt heeft dan overwinnaars, door het geloof in zijn bloed. Dan zal hij zeggen, kom in, gezegende van mijn vader, en beërft het koninkrijk dat u bereid is, van voor de grondlegging der wereld, want over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten, gaat in de vreugde u besteden. En dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Amen. Lieve Heere God, betrek ons met u in die worsteling. Leid ons daarin. Dat is een worsteling. Om u, met u, door u, tot u. Een worsteling waarin we gemaakt worden van een hielhouder Jacob, een vorst Gods, een overwinnaar in de strijd Israël. En zo zullen we zijn wanneer we voor uw troon staan. De overwinnaar door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Heere, laat ons het in dit jaarseizoen zoeken. Laat ons het eerst zoeken. Zegen ons dat we brood mogen hebben. Dat we klederen mogen hebben. Dat we een huis mogen hebben. Dat we mogen leven op deze aarde. Maar zegen ons bovenal. Met de zegeningen van Jacob. Maak ons Israël. Worstelaar. Met God. Om God. Dan zult u ons onze zonden vergeven. En dan zult u ook ons met u nemen in uw heerlijkheid. En daar zullen we onze kroon aan uw voeten nederleggen. En eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Denk aan onze kinderen. Denk aan onze jongens en aan onze meisjes. De wereld gaat voorbij met al wat er is. Maar die de wil van God doet, die met God worstelt, om God. Die zal door God niet gestoten worden. Gij hebt het op deze bladzijde van de Bijbel aan ons duidelijk verkondigd. Betrek ons in die strijd, Heere. Dan zijn we zeker van de overwinning. Want nooit laat u varen het werk van uw handen. Wees ons genadig dit jaarseizoen dat we binnengegaan zijn. Geef ons werk, geef ons eten. Geef ons een plaats om te wonen. Maar geef ons bovenal uw genade, die genoeg is om door de tijd te komen en straks zonder zonde voor uw aangezicht te mogen verschijnen. Om Jezus wil, de overwinnaar in de strijd. Amen. Ten slotte zingen we nog uit Psalm 32, het vierde vers. Ik noem u Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij hier ter schuilplaats in gevaren. Gij zult me voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me daar gij mij in ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen. En wijs u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad. Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Psalm 32. Het vierde vers is onze slotzang. Gaan u heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.